Als je aan mij vraagt waar zie je de verandering dan? Dan zie ik die bij misschien wel allerlei mensen die nu denken... ik ben niet bestaansonzeker, ik heb dat probleem niet. Nou, je hebt het probleem wel.
Rebelse ideeën, volgens mij herken je ze vaak pas als je ze ziet.
Nederland vergrijst, we worden steeds ouder... en als we zo doorgaan hebben we veel meer gezondheidszorg nodig... en loopt de zorg tegen grenzen aan. High Noord werkt in de noordelijke provincies aan een andere kijk op zorg... zorg voor gezondheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van de High Noord podcast. En te gast zijn Frederik van Kleef. Hij is de projectleider van het gezondheidsfestival van High Noord op 18 september in Veenhuizen. En ook de directeur van Aletta Jacobs School of Public Health. En Denise Harleman van Collectief Kapitaal, dat zich bezighoudt met het tegengaan van bestaansonzekerheid. En ook spreker op het gezondheidsfestival in Veenhuizen in september. Welkom allebei.
Dank.
Dank.
Frederik, met jou maar eens beginnen. High Noord heeft een oproep gedaan voor rebelse ideeën. Zonder rebelse ideeën gaan we het niet redden in de gezondheidszorg?
Nee, dat klopt. Als je kijkt naar de toenemende zorgvraag... en je kijkt naar hoe dat zich vertaalt in 2040, 2050... en je ziet de hoeveelheid zorgverleners niet meestijgen... Dan hebben we met z'n allen een groot probleem.
Dus we moeten eigenlijk wel out of the box denken... want anders hebben we niet genoeg mensen... en niet genoeg geld misschien ook om iedereen te verzorgen.
Ja, er staat een groot toegankelijkheidsprobleem in de zorg ons te wachten. Dat zich ook vertaalt naar, denk ik, bredere domeinen buiten de zorg. Dus gezondheid in brede zin staat echt heel erg onder druk.
Wat is dan een rebels idee?
Dat is een goede vraag. Ik denk vragen die rebelse ideeën, die proberen denk ik op andere manieren dat tekort te dempen of om te gaan met dat tekort. De rebelse ideeën, volgens mij herken je ze vaak pas als je ze ziet.
Maar een rebelse idee zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn om te voorkomen dat mensen ziek worden, dat ze uiteindelijk zorg nodig hebben, dat ze gewoon gezond oud worden.
Ja, maar het gaat ook. We kunnen niet enkel en alleen maar voorkomen dat we ziek worden.
Uiteindelijk worden we
gaat
dat misschien
bijvoorbeeld,
toch.
Het gaat ook bijvoorbeeld om dat je zo gezond ziek bent als je kunt. Dat je niet en last hebt van je longen en overgewicht bent en ook nog sociaal geen vangnet hebt. Dus als je daarin ook al wat kunt doen. Dat ten eerste.
Dat je niet alles tegelijkertijd hebt, maar misschien één van die dingen.
Ja, en ik denk ook rebelse ideeën is bijvoorbeeld de samenleving voorbereiden op schaarste in de zorg.
Denise Harleman, ja, je bent van Collectief Kapitaal. Jullie proberen bestaansonzekerheid tegen te gaan door een aantal mensen 1000 euro per maand te geven. Hoe is het idee ontstaan?
In de eerste lockdown van corona. Want op dat moment werd eigenlijk het woord solidariteit heel veel gebruikt. En het bevreemde mij eigenlijk best wel vaak in welke context dat woord wordt gebruikt. Omdat er eigenlijk naar mijn idee nooit duidelijk is gemaakt wie met wie solidair moet zijn. En op basis van welke gronden. En dat ook eigenlijk hele... een keer boodschappen doen voor je buurvrouw. Ik vraag me af of dat een uiting is van solidariteit.
Toch wel een beetje helpen.
Ja, maar solidariteit en helpen zijn wel echt andere dingen. En daar wilde ik onderzoek naar doen. Wat is de waarde van solidariteit voor deze samenleving? En zo is het idee voor Collectief Kapitaal ooit ontstaan.
Ja, dus solidariteit, mensen die iets meer hebben... dat die dan wat geld geven aan mensen die wat minder hebben?
Nou, dat zou ik dus allemaal wel echt anders omschrijven.
Nou,
ik denk,
hoe zou jij het omschrijven dan?
Ik denk dat solidariteit eigenlijk niet gaat over helpen. Ik denk dat solidariteit gaat over het herkennen... dat jouw positie in de samenleving onlosmakelijk verbonden is... met de positie van een ander in de samenleving. En dat je daarin eigenlijk allemaal een aantal zaken gedeeld hebt. Alleen dat de verschillen in die posities... te groot aan het worden zijn. En dat betekent dat we op een andere manier met elkaar door deze samenweging heen moeten bewegen. Mm-hmm. Maar dat is dus niet vanuit ik ga jou gewoon even helpen. Dat heeft echt een structurele en systematische herordening nodig van hoe de dingen verdeeld worden in de samenleving.
Een soort herverdeling van geld eigenlijk. Zonder het woord helpen te gebruiken, omdat dat misschien neerbuigend is?
Het hoeft niet neerbuigend te zijn als je je maar realiseert dat het niet zo is dat de ene kwetsbaar is en de ander helemaal niet. En dus het heeft eerder te maken met een bepaalde positionering die vaak van helpen uitgaat. En die probeer ik vanuit een gelijkere grond neer te zetten en mensen uit te nodigen om op die manier naar hun relatie tot zichzelf en tot elkaar te kijken.
Ja, bijvoorbeeld wij zouden misschien niet allebei, misschien niet meteen die 1000 euro per maand nodig hebben nu op dit moment. Maar er zou misschien een moment kunnen komen dat het wel zo is.
Ja, en ik denk dat we allemaal op een andere manier te lijden hebben onder het systeem dat we nu hebben. Ik bedoel, natuurlijk is het zo dat er grote verschillen zitten in de verdeling van economische middelen, bijvoorbeeld.
Zou het nooit meer veranderen?
Geen idee. Ik hoop van wel. Daarom zet ik me in.
Maar kans is.
Maar we zijn ook allemaal op andere manieren wel degelijk kwetsbaar. We ervaren allemaal een schaarste in tijd. Misschien hebben we allemaal op een manier te maken met eenzaamheid. Misschien, het zijn allemaal tekenen van eenzelfde. Nou ja, ik noem het nu even voor the sake of this conversation, van eenzelfde ziek systeem.
Mm-hmm. Het geld komt binnen via crowdfunding, via giften. En wie krijgt het dan uiteindelijk?
Ja, wel ook hier nog even de kanttekening bij. Bestaanszekerheid is niet alleen maar een tekort aan geld. Dus wat wij proberen te doen door de actie van het inzamelen en herverdelen van geld is een onderdeel van bestaanszekerheid aan te pakken, omdat we zien dat geld wel een voorwaarde is om ook ruimte te hebben om aan de andere dimensies van bestaanszekerheid te werken. En het geld komt uiteindelijk terecht bij mensen die op of onder bestaansminimum leven.
Ja, dat is ook een voorwaarde om het geld te krijgen.
Nee, want wij controleren niet wie het geld krijgt. Dus iedereen kan zich in feite aanmelden. Daar zitten wel een aantal kanttekeningen aan. Bijvoorbeeld mensen die op dit moment een bijstandsuitkering ontvangen. Die raden we af om hier aan deel te nemen.
Omdat je het anders weer moet inleveren bij de gemeente, omdat je anders te veel geld krijgt?
Ja, en stel je zou je bijstandsuitkering stopzetten, dan is het ook niet zomaar gezegd dat je na het jaar collectief kapitaal opnieuw recht hebt op die uitkering. Dus natuurlijk is het zo dat wij in onze oproep een bepaalde aandacht naar mensen uit laten gaan. Maar het is niet zo dat je op het moment dat je je aanmeldt je ook je inkomensgegevens moet laten zien en dat wij even gaan checken of je wel of geen recht hebt.
Je hoeft niet met de billen bloot. Maar ja, dat zou dus ook kunnen betekenen dat mensen zich aanmelden die het eigenlijk helemaal niet nodig zullen hebben. Die misschien denken van nou, 1000 euro per maand kan ik best gebruiken.
Ja, dat zou kunnen.
Maar dat is dan maar zo.
Ja, omdat ik denk dat het in deze tijd waarin we leven, het eigenlijk heel belangrijk is dat je vertrouwen opnieuw een kans geeft. Mm-hmm. En dat als je mensen zelf een afweging laat maken, hè, je zegt collectief kapitaal is ervoor bedoeld om mensen die op of onder bestaansminimum leven, een jaar lang echt in plaats van te overleven de kans geven om een leven te leiden, een leven op te bouwen.
Ja.
Als er dan mensen zijn waarvan jij misschien denkt die heeft het niet nodig, maar die identificeert zich wel met die oproep, wat heb jij er dan aan om te denken, ja, maar jij zou hier, weet je, ik bedoel.
Nou ja, misschien omdat het dan zonde is dat het niet bij iemand terechtkomt die het echt kan gebruiken. Dat misschien mensen zich zullen aanmelden die misschien het niet echt heel hard nodig hebben, maar misschien denken van, oh fijn, pik in, het is zomer. En dat iemand die het echt nodig heeft, dat die het dan niet krijgt.
Ja, maar ik denk dat er meer waarde zit in op dit moment bewegen vanuit vertrouwen en zien hoe mensen omgaan met deze ruimte, dan dat je eigenlijk overheidje 2.0 wordt.
Mm-hmm. En daarna weer gaat controleren.
Ja, en weer allerlei criteria bedenkt. Laten we wel wezen, bestaanszekerheid is een recht. Dus dat is niet iets waar je continu criteria aan moet verbinden. Want daarmee zeg je ook iets over of iets wel of geen recht is. Mm. En ik denk dat het heel veel betekent, heel veel waarde heeft, als we ook weer op basis van dat soort afspraken met elkaar willen samenleven. En dat betekent dus ook niet dat er geen dingen gebeuren waar jij het misschien niet mee eens kan zijn. Dat is ook wat samenleven is.
Ja. Hoeveel mensen krijgen het nu?
In totaal hebben nu 5 mensen het gehad in Amsterdam-Noord. En vanaf 15 juli kunnen mensen in Amsterdam en Rotterdam die in een bepaald postcodegebied wonen zich opnieuw gaan inschrijven. En dan starten in beide steden 8 mensen, dus 16 in totaal. En in het najaar volgt opnieuw een oproep en dan in Arnhem en Leeuwarden.
En dan wordt er geloot, hè, wie het krijgt?
Ja, er wordt geloot. Ja.
Frederik van Kleef, is dit een voorbeeld van een rebels idee?
Ja, in mijn ogen absoluut. Ik kreeg net de vraag, wat is nou precies rebels of een rebels idee? En ik zei toen dat het een beetje afhing van de context. Ik denk in dit geval dat het ook heel erg te maken heeft met doorzettingsvermogen. Want als je ziet hoe moeilijk het is om geld te geven aan mensen die dat zeer waarschijnlijk nodig hebben, dan moet je echt rebel zijn om vol te houden om dit idee realiteit te maken. En het feit dat er vanuit de gemeente misschien wel 23 loketten zijn die ook een stukje kunnen doen, mm-hmm. maar die juist door hun omvang en
controle
door,
misschien ook wel?
Ja, dat ze eigenlijk volstrekt ontoegankelijk worden en bijdragen aan ongezondheid, aan stress, in plaats van omdat ze daar een oplossing voor bieden.
En dit, zeg maar, om 1.000 euro per maand te geven zonder voorwaarden, dat mensen zichzelf kunnen inschrijven, exact. Dat is een beter idee?
Ik denk dat dit veel dichter bij de kerntaak van de overheid komt, die bescherming biedt voor burgers, inderdaad die recht doet aan de sociale grondrechten rondom bestaanszekerheid. Vanuit die gedachte is het helemaal geen rebels idee, maar een soort logisch voortvloeisel. Maar in deze tijd is het dus juist wel helaas een rebels idee.
Ja, maar je zou misschien, sommige mensen zullen misschien ook zeggen van ja, zoek een andere baan, zoek werk. Ik bedoel, hè, waarom zou je een jaar lang 1.000 euro per maand zomaar krijgen?
Aan al de mensen die deze podcast luisteren en dat denken, zou ik toch echt willen vragen om dat idee bij te stellen. Omdat het in Nederland echt zo kan zijn dat je werkt en toch onder de armoedegrens leeft. Ons minimumloon is echt te laag. De kosten om te leven in Nederland zijn hoog. En er zijn gewoon allerlei situaties in een mensenleven waardoor dit kan ontstaan. Ik weet niet, vorige week of deze week nog een artikel ook over de WIA. Als je ziek wordt, dat je 70% uitgekeerd krijgt van je laatste loon. Ik bedoel, op het moment dat je ziek wordt, nemen je kosten niet per se af. Niet ter waarde van 30%.
Hè. Dus misschien er zijn nog wel meer. Misschien meer dan
exact.
Wel meer kwijt.
Ja. Hè, dus er zijn allerlei dingen bedacht over hoe een leven eruit ziet, die gewoon niet kloppen bij de praktijk en die ook heel vaak voorbij gaan. Een leven is meer dan de optelsom van kunnen wonen, zorg, veiligheid, onderwijs. Dat is je ten diepste het waard voelen om hier te zijn. Ten diepste kunnen worden wie je bent. En dat gaat ook over interacties. Dat gaat over niet iedere dag het gevoel krijgen dat je een last bent voor een samenleving. He, dus ik hoop echt dat we ook dat we de nuance kunnen aanbrengen. Voldoende inkomen is voorwaardelijk om bestaanszeker te kunnen zijn. Maar daarbovenop moeten we echt oog hebben voor de vraag: krijgt iedereen in deze samenleving evenveel waarde toegedicht? Of gaan wij toch om op een bepaalde manier met mensen die hen continu het gevoel geeft dat ze minder waard zijn? En als het antwoord daar ja op is, dan kan je vandaag beginnen om je anders te positioneren in deze samenleving.
Ja, en daarom dus geen voorwaarden en daarom dus inderdaad een verschil met de gemeente waar je bij 23 loketten met je hele hebbenhouw eigenlijk op straat moet leggen.
Ja, klopt. En ik denk dat je, zeg maar, dit soort ideeën kun je niet alleen vinden in de sfeer van armoedebespreiding, maar ook als het gaat om wonen, als het gaat om opleiding. Ik denk dat je, als je een breuk wil maken met de gezondheidsverschillen, zul je op al die domeinen dit soort misschien hele dit soort voorbeelden moeten bedenken die wellicht heel dicht bij de kerntaken van een overheid zouden liggen, maar op een of andere manier de afgelopen 100 jaar uit beeld zijn geraakt.
Ja, er zijn de afgelopen tijd ook meerdere rapporten verschenen waaruit blijkt dat de gezondheidsverschillen in Nederland ook groot zijn. En dat heeft dan ook voor een groot deel te maken met de armoede. Dat mensen in armere gebieden korter leven en ook minder jaren in goede gezondheid. Is dat inderdaad zo? Is minder geld een goede indicator van gezondheid?
Ja, dat is eigenlijk al vrij lang zo. Ik denk dat je dat al enkele honderden jaren kunt stellen. Het feit dat het zeg maar als een maatschappelijk probleem wordt gezien, dat is pas van recenter aard.
Maar hoe kan het eigenlijk dat mensen die minder geld hebben, dat die ook ongezonder leven?
Nou, je hebt minder toegang tot goede woningen, tot goede opleiding, tot goede zorg. Je leeft waarschijnlijk in een omgeving die uiteindelijk minder gezond voor je is. Dat vertaalt zich eigenlijk op allerlei manieren. En dat betekent niet dat iedereen die arm is ongezond is. Hè? Ook dat is niet waar.
Nee, er zijn ook genoeg mensen die wel gezond eten, die misschien niet zoveel geld hebben.
Ja, nee. En ik ben wel van mening dat we meer moeten kijken naar mensen die eigenlijk tegen de verwachting in gezond zijn. Want ik denk wel, dat zijn best wel grote groepen mensen waar we veel nog van zouden kunnen leren.
Hoe zij het doen.
Ja.
En zou ik één toevoeging mogen doen? Want vanuit de vraagstelling, hoe kan het dat mensen die in armoede leven ongezonder zijn, vind ik het ook ingewikkeld dat het tot een individuele verantwoordelijkheid gemaakt worden. Maar mensen die in armoede leven zijn vaak mensen die het minst beschermd worden. Die het grootste risico lopen. Die in huurwoningen wonen waar schimmel in zit. Dus als we alles op het keuzepatroon van individuen leggen, dan zien we echt over het hoofd dat het hier gaat over een groep mensen die structureel het meest risico loopt, omdat ze het minst beschermd wordt door de wijze waarop wij ons beleid hebben ingericht. Mm-hmm. Dat daarbovenop ook vanwege geldgebrek keuzes worden gemaakt waarvan je kan zeggen dat is een onverstandige keuze, vind ik echt. Daar moet minder het accent opgelegd worden. Het gaat over, zij zijn minder beschermd.
Ja, want inderdaad, nu zijn er allemaal gezondheidsonderzoeken. We zijn nu in Amsterdam. Als je door de stad rijdt, dan kan je misschien per wijk kan je aanwijzen hoe oud mensen worden. En hoe lang ze ook in de gezondheid leven. Maar juist die onderzoeken die focussen te veel op dat het de eigen schuld is van de mensen?
Nou ja, schuld, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar om dan nog even met ook iets meer nuance te kijken naar de intenties waarmee dit soort onderzoeken worden gedaan. Ik begrijp dat we continu op zoek zijn naar verklaringen, hè, van de verschillen die we waarnemen. En dan is het, ik denk dat het ergens in onze cultuur zit om dan op het individuele niveau te gaan kijken. Terwijl ik denk dat we gewoon veel vaker moeten vaststellen dat dit over structurele keuzes gaat die zich hebben gevormd tot een samenleving zoals we die nu hebben. Ja, en dat vind ik toch te onderbelicht.
Ja, want die mensen worden misschien ook nu door de politiek als een kostenpost gezien, omdat ze misschien vaker naar de dokter gaan, omdat ze misschien vaker ziek zijn?
Nou ja, niet alleen door de overheid. Ik denk dat wij alle drie hier ook lelijke gedachten hebben over andere mensen. Ik bedoel, het gaat over een bepaalde mentaliteit die ook een manier van leven is. Of een manier van leven. Maar wij oordelen allemaal. Het is niet dat de overheid een soort afgesloten ruimte van de rest van de samenleving is, waar dingen in een vacuüm ontstaan. Dat is ook een temperatuur van de kwaliteit van hoe wij met elkaar omgaan in deze samenleving. Dus ik denk, ik wil daarbij niet direct alleen naar de overheid kijken. Ik denk alleen dat zij wel de meeste toegang hebben om dit zo snel mogelijk te veranderen en andere keuzes te gaan maken en op een andere manier te spreken.
Is dat ook het doel van zeg maar een aantal mensen 1.000 euro per maand geven om ervoor te zorgen dat ze gezonder kunnen leven, misschien minder stress, gezondere keuzes kunnen maken?
Nee. Althans, ik vind dat een heel fijn gevolg. Maar het doel is dus om het systeem te ontmantelen en bloot te leggen dat wij allemaal dragers zijn van dat systeem en dat er op een systemisch niveau alternatieven in beeld gebracht moeten worden. En niet dat ik op individueel niveau een doel heb voor één iemands leven. Het is heel fijn dat die persoon met 12 maanden lang 1.000 euro tot iets in staat wordt gesteld. Maar het is eerder een verbeelding van een ideaal. Dit is mogelijk voor onze samenleving, dan dat ik een doel heb op die ene persoon, want dan leg ik ook weer het succes van collectief kapitaal in handen van individuen.
Maar je gaat niet kijken wat er nou een jaar later met die mensen is gebeurd? Of ze een ander leven leiden, of ze misschien.
Het is onderdeel van vragen die we aan mensen zelf stellen. Hè? Dus hoe ervaar jij je leven nu? Maar het is niet de enige lens van waaruit wij kijken naar de veranderingen die collectief kapitaal beoogt. Nee.
Ik ben het helemaal eens met het feit dat je af moet stappen van die individuele leefstijlbenadering. Hè. Gij zult minder roken.
Minder roken, minder drinken, minder vet eten.
Ja, ja. Dat wordt al heel lang toegepast.
En ook van bovenaf vaak opgelegd, hè? Gij zult.
Nou, ik vind op zich met het reguleren helemaal niks mis. Ik denk dat we bijna verleerd zijn om te reguleren. Maar om op individueel niveau te gaan zeggen dat je dingen niet meer mag, dat werkt al heel lang niet meer. En dat je, dus we moeten van die strategie van alleen maar mensen informeren en eigenlijk proberen te verleiden, dat is een niet succesvolle strategie. Je zult veel meer moeten toegaan naar die brede determinanten voor gezondheid. Dus dat je gaat kijken naar hoe kun je opleiding, inkomen, leefomgeving, milieu. Daar zit veel meer de gezondheidswinst. Ook de zorg. Al het geld dat wij in de zorg pompen draagt uiteindelijk maar ongeveer 11% bij aan onze gezondheid. Dus het investeren in die bredere kijk, dat is volgens mij waar we naartoe moeten. En ik ben het helemaal eens dat je bij zo'n initiatief nooit een doelstelling moet opleggen op gezondheid. Mm. Volgens mij is het succes er juist van dat je dat niet doet. Dat je dat naar burgers toe niet normatief
oplegt.
Optreedt.
Zo van je moet naar dat jaar moet je daar zijn. Maar ik neem toch aan dat er wel een bepaald idee is van waar je naar dat jaar wilt zijn, of niet?
Nee, in ieder geval niet. Het feit dat wij geld herverdelen is niet wat wij zijn. Wij zijn een groep burgers die onderzoekt welke stappen er nodig zijn om tot een samenleving te komen waarin ieder mens bestaanszeker kan zijn. En als je wil onderzoeken welke stappen je moet nemen, dan zul je heel actiegericht te werk moeten gaan. Want je moet namelijk te weten komen wat zou kunnen werken. Maar dat te weten komen gaat niet alleen maar over de kijk, de 5 mensen die dat geld krijgen zijn het probleem niet. Zij zijn drager van het probleem. Dus de oplossing ligt ergens anders. De oplossing ligt in in onze wens voor wat betekent het om in een samenleving te leven waarin toegang tot dingen rechtvaardig verdeeld is. En dat betekent dus ook dat onze opvattingen, onze overtuigingen, ook onze mensbeelden, die zijn echt allemaal aan herziening toe. Dus als je aan mij vraagt waar zie je de verandering dan, dan zie ik die bij misschien wel allerlei mensen die nu denken, ik ben niet bestaansonzeker, ik heb dat probleem niet. Nou, je hebt het probleem wel. Want dat is de samenleving waarin we nu leven. En we mogen niet meer genoegen nemen met het feit dat er dus zoveel mensen bestaansonzeker zijn.
Ja, dus het grootste doel is eigenlijk om een discussie te openen.
Ja, en om steeds meer mensen bij deze beweging betrokken te krijgen die denken, oh ja, ik heb hier ook een rol in te spelen. Het is een andere rol dan de rol die de overheid te spelen heeft, maar het is wel degelijk een rol. Want wij met elkaar vormen de kwaliteit van hoe wij samenleven. Dat kan de overheid niet met een top-down beleid afdwingen. Dat is wat wij van onderop opnieuw met elkaar betekenis moeten gaan geven. We moeten veel meer aandacht ook hebben voor wie wij collectief zijn.
Ja. Frederik van Kleef, ja, trajecten om mensen uit de armoede te halen, die kosten vaak tonnen en leveren misschien ook niet altijd iets op. Zou dit een idee zijn om de herverdeling, zeg maar, om het probleem op te lossen?
Ja, ik denk dat we zeker toe moeten naar veel grootschaliger projecten. Het liefst voorbij de experimenteerfase, waarbij we mensen naar een goed minimum kunnen krijgen.
Een soort opmaat naar een basisinkomen,
ja,
eigenlijk.
Ja, absoluut. Daar wordt natuurlijk al heel lang over gepraat. Mm-hmm. De wijze waarop daar nog steeds heel erg krampachtig op wordt gereageerd, ja, dat stemt mij wel somber. Ik denk dat het, als je de rekensom maakt van al die verschillende initiatieven die mensen moeten toeleiden naar een baan, vele malen,
hoeveel malen kost,
dat misschien wel meer kost aan tijd en geld dan het inregelen van een basisinkomen.
Waarom is er zoveel weerstand, denken jullie?
Nou, omdat er dus allerlei normen in ons, je zult werken voor je geld. Wanneer je nuttig bent, wanneer je niet nuttig bent, hoe je goed omgaat met geld, hoe je slecht omgaat met geld, wanneer je iets verdient, wanneer je iets niet verdient.
Bijna alsof je eigen schuld is als je minder geld hebt?
Ja, ik denk dat dat er nog steeds best dominant is. Maar ook allerlei ideeën, als dat basisinkomen er dan is, wat gaat het gedrag van mensen zijn? Willen mensen dan nog wel werken? Want geld maakt, zomaar geld krijgen maakt mensen lui. Dus daarin zie je ook weer, je krijgt zo'n alternatief niet ingevoerd als je niet de denkbeelden die daaraan vooraf gaan met elkaar onderzoekt en uitdaagt. Om te kijken wat is er nodig om die percepties te veranderen. Want heel veel van dat soort ideeën zijn gebaseerd op iemand in jouw omgeving die je dat ziet doen. Maar dat is niet per se exemplarisch voor hoe een meerderheid van de mensen zich misschien gedraagt. Mm-hmm. En ook daarom zeg ik, actie en reflectie zijn echt noodzakelijk om samen te laten komen om dit soort vergezichten een kans te geven. Want top-down van de een op de andere dag denken dat een basisinkomen ingevoerd gaat worden, dat geloof ik niet. Maar als we bottom-up met z'n allen nadenken over hoe zou nou die andere samenleving eruit kunnen zien, misschien komt er dan wel veel meer draagvlak voor dat soort manieren van denken.
Ja, Frederik van Kleef, ja, je bent ook inderdaad directeur van de Letters Jacobs School of Public Health. Zou een basisinkomen inderdaad ook het gezondheidsprobleem kunnen oplossen dan?
Oplossen allerminst. Gezondheid is een brede sport. Je zult op heel veel terreinen moeten investeren om na 10, 15 jaar daar de eerste tekenen van te zien.
Maar ja, mensen kunnen dan anders wonen, kunnen anders leven, anders
precies,
eten, drinken.
Dus ik denk absoluut dat het bijdraagt aan een gezonder leven. Dat niet wil zeggen dat mensen meteen gelukkiger worden. Hè? De relatie tussen gezondheid en geluk is ook complex.
Ja.
Maar je geeft mensen in elk geval een kans op een gezonder leven.
En minder stress misschien wel.
Ja, nou dat is. We weten wel dat dat mensen die heel veel stress ervaren door gebrek aan perspectief, te veel aan overheidsbemoeienis, dat er van het zorggebruik ook bijvoorbeeld hoger is. Dus er zitten ook wel dat degelijk directe relaties tussen wat je de samenleving kost. Maar dat vind ik een hele financiële manier van kijken.
Nou ja, er wordt vaak in Nederland toch wel naar een financiële manier gekeken. Ik bedoel, mensen leven ongezond, gaan eerder dood. Dan wordt er ook gekeken door verzekeraars. Ze moeten het oplossen, want het kost te veel aan ziektekosten. Zo gaat het toch?
Ik weet niet of we genoeg door financieel kijken. Ik denk namelijk als je de totale kosten van ziekte en armoede neemt en als je daar andere perspectieven tegenover plaatst, zoals die van Denise, dat er ook een heel ander plaatje kan ontstaan. Maar dat betekent dat je die financiën dus op een
ondergeschikt maakt.
Nee, dat je ze veel, veel breder bekijkt en veel creatiever bekijkt. In plaats van de gekokerde manier waarop die financiën nu zijn gereguleerd.
Ja, collectief kapitaal is een particuliere initiatief. Dat moet ook op die manier. Ik bedoel, want eigenlijk is het misschien ook wel een overheidstaak, hè, om ervoor te zorgen dat iedereen bestaanszekerheid heeft in Nederland.
Zeker is het een overheidstaak. Alleen ook hierin, ik denk dat er meer dingen tegelijk waar zijn. He, dus dat iets een overheidstaak is, betekent niet dat je daarmee als burger geen verantwoordelijkheid meer hebt. Je hebt gewoon een andere verantwoordelijkheid. Dat is denk ik één. Twee, ik denk ook, soms ben ik bang dat we zo voor, ik bedoel zeker, de overheid moet bestaanszekerheid voor iedereen kunnen garanderen.
Ja,
en daar moeten een aantal beleidsaanpassingen op gemaakt worden.
We zijn een van de rijkste landen ter wereld.
Tegelijkertijd denk ik dat we ook zo gewend zijn dat de overheid er voor alles zou moeten zijn, dat we eigenlijk niet meer weten, precies genoeg weten, wat kun je de overheid toeschrijven aan verantwoordelijkheden. En wat ligt gewoon bij het zijn van een gezonde gemeenschap met elkaar. Dus ook daarin denk ik, zie ik het iets genuanceerder dan alleen mijn pijlen te richten op de overheid moet iets anders zijn. Ik denk dat wij met z'n allen iets anders moeten willen.
Maar ja, zo zijn we natuurlijk in Nederland ook een beetje ingericht. Hè? Ik bedoel, als je werkloos wordt, krijg je een WW-uitkering. Anders krijg je een bijstandsuitkering. Dus we kijken ook eigenlijk alles naar de overheid.
Ja, maar dat
de
is
overheid
volgens mij,
moet het regelen.
Dat is nog niet heel lang. Ik denk als je kijkt naar de samenleving in de jaren 60 en ook nog in de jaren 70, daar waren is de scheidslijn tussen overheid en collectief, of dat nou je buurt is, of de voetbalclub, waren veel diffuser. En op een of andere manier heeft de overheid veel meer naar zich toegetrokken. Mm-hmm. Heeft de markt ook veel meer van zich afgeduwd. En is de burger daar ergens de dupe van geworden. En ik denk dat je absoluut, zeg maar, dat woord collectief in jullie initiatief.
We moeten weer met z'n allen doen, in plaats van naar de overheid kijken.
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we weer leren voor elkaar te zorgen. En niet alleen maar moeten wachten tot vader of moedertje overheid bijspringt.
En ik denk, ik begrijp het voor de vraagstelling, maar het is niet zo zwart-wit als dat jij hem positioneert. Ik denk juist, het is niet of de overheid of het collectief, maar wie zijn wij samen in dit ecosysteem? En wie heeft welke rol te pakken? En welke verantwoordelijkheden horen daarbij? Wie heeft wat tot zijn mogelijkheden? Ik denk dat we heel... Collectief kapitaal gaat nooit in zijn eentje voor iedereen 12 maanden lang 1000 euro kunnen financieren. Dus in ieder geval op het gebied van de economische kant van bestaansonzekerheid zijn wij niet de oplossing. Wij zijn wel een inspiratiebron. Wij zijn wel een voorbeeld dat laat zien dat er andere mogelijkheden zijn. Dat ligt in onze macht.
Een kunstwerk.
Exact. En wat ook in onze macht ligt, is om heel veel mensen uit te nodigen. Doe met ons mee, ga dit gesprek met ons aan, zodat we misschien sneller met elkaar andere routes kunnen identificeren. Ik hou gewoon veel meer van het grijs dan van het zwart of wit, het aan of uit.
Oké. Nou ja, we moeten dus inderdaad out of the box denken. Misschien dus ook wel los of samen met die overheid. In juni is er een hackathon, Frederik. Wat voor rebelse ideeën zijn er tot nu toe allemaal binnengekomen voor die hackathon?
We hebben eigenlijk over de hele linie van gezondheid ideeën ontvangen. Ik ga ze nog niet allemaal verklappen, maar dat zit zowel op voeding als op informele zorg. Als op hoe een ziekenhuis, zeg maar, meer naar buiten toe kan gedragen. Eigenlijk op al die zaken. En ik moest net denken, volgens mij Suzanne Sontag, die schreef ooit: elk goed idee is hekserij. Dus een goed idee, wil het echt een goed idee zijn, moet het aanvoelen als iets bijna van
onwerkelijks.
Als iets misschien wat bijna niet mag of zo in de huidige context. En ik denk, als je nou wat is nou rebels? Ja, rebels moet eigenlijk een beetje hekserij zijn. En ik hoop op die hackathon ook dat we veel heksen gaan krijgen die dit soort ideeën verder gaan brengen.
Oké, en er is ook prijsgeld beschikbaar, 25.000 euro. Dus de ideeën kunnen ook echt uitgevoerd worden.
We kunnen, ik weet, goede ideeën kosten ook geld. Wetten en regels niet per se geld hoeven te kosten. Maar ik ga ervan uit dat we hier een mooi begin mee kunnen maken. Okay. En mijn tweede ervaring in mijn leven is dat voor goede ideeën uiteindelijk altijd geld te vinden is.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Frederik van Kleef, projectleider van het Gezondheidsfestival van High Noord op 18 september in Veenhuizen. En ook directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. En Denise Harleman van Collectief Kapitaal, dat zich bezighoudt met het tegengaan van bestaansonzekerheid. En ook spreker op het Gezondheidsfestival in september. Tot zover de High Noord podcast. Tot de volgende keer.